Het begin van Narnia, hoofdstuk 9. De leeuw liep met soepele passen heen en weer door het lege landschap en zong zijn nieuwe lied. En terwijl hij zo liep te zingen, kleurde het dal groen. Er kwam gras. Het vloeide als een plas water van de leeuw vandaan. Als een golf stroomde het tegen de hellingen van de lage heuvels op. Je kon het zachte briesje nu door het gras horen ritselen. Al gauw kwamen er nog meer dingen behalve gras. De hoger gelegen hellingen kleurden donker van de hei. In het dal verschenen plekken ruiger, borsteliger groen. Diggory begreep eerst niet wat dat was, totdat er één vlak bij hem begon op te komen. Het was een klein stekelig dingetje dat tientallen armen begon uit te steken, die het vervolgens groen liet worden. Het groeide ongeveer 1 centimeter per seconde. Er waren nu aan alle kanten tientallen van die dingen. Toen ze bijna even groot waren als hij zelf, zag hij wat het waren. Bomen, riep hij uit. Het vervelende, zoals Polly later zei, was dat je niet met rust gelaten werd om alles te bekijken. Net toen Diggory bomen zei, moest hij opzij springen, omdat oom Andreas weer onmerkbaar naast hem was komen staan en juist zijn zak wilde gaan rollen. Oom Andreas zou hij niet veel gehad hebben als het hem gelukt was, want hij was op de rechterzak uit omdat hij nog steeds dacht dat de groene ringen voor naar huis waren. Maar Diggory wilde ze natuurlijk geen van beide kwijtraken. Halt, riep de heks, achteruit, nee, nog verder terug. Wie dichter dan 10 stappen bij een van die twee kinderen in de buurt komt, slaat zijn hersens in. In haar hand hield ze de ijzeren staaf die ze van de lantaarnpaal afgerukt had, klaar om te gooien. Op de een of andere manier twijfelde niemand eraan dat ze heel goed kon mikken. Zo, zei ze, dus jij wilde stiekem met die jongen teruggaan naar je eigen wereld en mij hier laten. Eindelijk werd oom Andreas zo neidig dat hij zijn angst vergat. Ja, mevrouw, dat wilde ik, zei hij. Zo is het precies, dat wilde ik doen. En dat zou ook mijn goed recht zijn. Ik ben allerschandaligst, allerafschuwelijkst behandeld. Ik heb mijn best gedaan u alle mogelijke respect te tonen. En wat krijg ik als ik dank? U hebt een heel nette juwelier bestolen. Ik zeg het nog eens, bestolen. U stond erop dat ik u op een peperdure, om niet te zeggen overdadige lunch, trakteerde, ook al moest ik er mijn horloge met ketting en al voor verpanden om dat te kunnen betalen. En laat me u vertellen, mevrouw, dat in onze familie niemand gewend is de Lommer te bezoeken, behalve mijn neef Eduard. Maar die was ook landeigenaar en vrijwillig soldaat. Tijdens die onverteerbare maaltijd, op dit moment heb ik er nog steeds last van, trokken uw gedrag en uw manier van spreken op een onplezierige manier de aandacht van alle aanwezigen. Ik voel mij in het openbaar vernederd. In dat restaurant kan ik nooit meer mijn gezicht laten zien. U hebt de politie aangevallen, u bent een dieverge. Ach, hou nou toch alsjeblieft je kanus eens, meneer, zei de koetsier. Kijken en luisteren moet je, niet praten. Nou, er was inderdaad heel wat om naar te kijken en te luisteren. De boom die Diggory het eerst had gezien, was nu een volwassen beuk, waarvan de takken zachtjes heen en weer wiegden boven zijn hoofd. Ze stonden op fris groen gras, bezaaid met madeliefjes en boterbloemen. Een klein eindje voor hen uit langs de oever van de rivier groeiden wilgen. Van achteren werden ze ingesloten door een wirwar van bloeiende krentenboompjes, seringen, wilde rozen en rode dendrons. Het paard stond grote happen heerlijk nieuw gras uit de grond te trekken. En al die tijd ging het zingen van de leeuw en zijn statige sluipende gang heen en weer terug, heen en weer terug. Door. Het was wel een beetje griezelig dat hij iedere keer dat hij zich omdraaide een beetje dichterbij kwam. Polly begon het lied steeds interessanter te vinden, want ze dacht dat ze het verband begon te begrijpen tussen de muziek en de dingen die aan het gebeuren waren. Toen er zo'n 100 meter verderop op een heuvelrug een rij donkere sparrenbomen opschoot, had ze het gevoel dat die hoorden bij een serie lage, langgerekte tonen, die de leeuw even daarvoor had gezongen. En toen hij uitbarstte in een snelle serie lichtere tonen, was ze niet verbaasd toen ze opeens overal in het rond sleutelbloemen tevoorschijn zag komen. Daarom wist ze in onuitsprekelijke verrukking heel zeker dat al die dingen, zoals ze zei, uit het hoofd van de leeuw kwamen. Als hij naar zijn lied luisterde, hoorde je de dingen die hij bedacht. Als je om je heen keek, dan kon je ze zien. Ze was daardoor zo geboeid dat ze geen tijd had om bang te zijn. Maar Diggory en de koetsier konden het niet helpen dat ze een beetje zenuwachtig werden, omdat de leeuw steeds dichterbij kwam. Wat oom Andreas betreft, die stond met zijn tanden te klapperen, maar zijn knieën bibberden zo dat hij niet weg kon lopen. Opeens stapte de heks zomaar naar voren, recht op de leeuw af. Die kwam met langzame, zware passen in hun richting, aldoor maar zingend. Hij was nog maar 1 meter of 12 van hen vandaan. Ze tilde haar arm op en slingerde hem de ijzeren staaf recht naar zijn hoofd. Niemand, en zeker Jades niet, had van zo dichtbij mis kunnen gooien. De staaf raakte de leeuw midden tussen zijn ogen. Hij schampte af en viel met een plof in het gras. De leeuw bleef dichterbij komen. Hij liep niet langzamer of sneller dan daarvoor. Je kon zelfs niet zien of hij wel gemerkt had dat hij geraakt was. Hoewel zijn zachte voeten geen geluid maakten, kon je onder hun gewicht de aarde voelen dreunen. De heks gaf een gil en zette het op een lopen. In een oogwenk was ze tussen de bomen verdwenen. Oom Andreas draaide zich om en wilde hetzelfde doen. Maar hij struikelde over een boomwortel en viel plat op zijn gezicht in een klein beekje dat omlaag stroomde naar de rivier. De kinderen konden zich niet verroeren en ze wisten zelfs niet eens zeker of ze dat wel wilden. De leeuw schonk hun geen enkele aandacht. Zijn enorme rode muil stond open, maar hij stond open om te zingen, niet om te brullen. Hij kwam zo dicht langs hen heen lopen dat ze zijn manen hadden kunnen aanraken. Ze waren verschrikkelijk bang dat hij zijn hoofd zou omdraaien, naar hen zou kijken. En tegelijkertijd wilden ze dat op een vreemde manier juist graag. Maar hij lette totaal niet op hen, zodat het wel leek alsof ze onzichtbaar en onruikbaar waren. Toen hij hen voorbij was en een paar passen doorgelopen was, draaide hij zich om, liep weer langs hen heen en wandelde verder naar het oosten. Oom Andreas krabbelde hoestend en proestend overeind. Zo, Diggory, zei hij, die vrouw zijn we kwijt en dat monster van een leeuw is weg. Geef me een hand en doe dadelijk je ring om. Blijf daar, zei Diggory en hij deed een paar stappen achteruit. Blijf uit zijn buurt, Polly. Kom hier maar staan naast mij. Ik waarschuw u, oom Andreas. Geen stap dichterbij, anders verdwijnen we gewoon. Doe onmiddellijk wat ik je zeg, zei oom Andreas. Je bent een verschrikkelijk ongehoorzaam, ongemanierd jongetje. Geen denken aan, zei Diggory. We willen blijven om te kijken wat er gebeurt. Ik dacht dat u meer over andere werelden te weten wilde komen. Vindt u het niet meer leuk, nu u eenmaal hier bent? Leuk, riep oom Andreas uit. Kijk nu eens hoe ik eruit zie. En dit waren nog wel mijn beste jas en vest. Hij zag er zo langzamerhand inderdaad verschrikkelijk uit, want hoe deftiger je je eerst aankleedt, hoe erger je er natuurlijk uitziet als je uit een verongelukt koetsje gekropen bent en in een modderig beekje bent gevallen. Ik ben het met je eens, voegde hij eraan toe, dat het hier heel interessant is. Als ik maar wat jonger was, misschien kan ik wel een ondernemende jonge man vinden die hier eerst naartoe wil komen. Zo'n jager op groot wild, er valt best iets van dit land te maken. Het klimaat is hier heerlijk. Lucht zoals hier heb ik nog nooit gevoeld. Die zou me vast goed gedaan hebben als de omstandigheden gunstiger waren geweest. Als we maar een geweer hadden gehad. Geweren, Wat een kolder, zei de koetsier. Ik denk dat ik maar eens ga kijken of ik stroobloem kan afwrijven. Dat paard heeft meer verstand dan sommige mensen die ik zou kennen noemen. Hij liep terug naar Stroobloem en begon de klakkende geluidjes te maken van iemand die gewend is met paarden om te gaan. Hey, denkt u nog steeds dat je die leeuw met een geweer kunt doodschieten? Vroeg Diggory. Die ijzeren staaf deed hem anders weinig. Ondanks al haar fouten, zei oom Andreas, is dat een juffie met pit, mijn jongen. Het was heel temperamentvol van haar om dat te doen. Hij wreef in zijn handen en kraakte met zijn knokkels, alsof hij voor de zoveelste keer vergeten was hoe bang hij iedere keer weer voor de heks was als ze in de buurt kwam. Nou, het was heel gemeen van haar om dat te doen, zei Polly. Hij had haar toch niets gedaan. Nee, hoe kan dat nou, zei Diggory. Hij was naar voren geschoten om eens goed te kijken naar iets wat hij een paar meter verderop zag. Zeg Polly, riep hij achterom, kom nou eens kijken. Oom Andreas kwam met haar mee, niet omdat hij het ook wilde zien, maar omdat hij dicht bij de kinderen wilde blijven. Misschien zou hij kans zien hun ringen te stelen. Maar toen hij zag waar Diggory naar stond te kijken, begon zelfs hij zich ervoor te interesseren. Het was een echt lantaarnpaaltje, maar dan in het klein, ongeveer een meter hoog. En terwijl ze ernaar stonden te kijken, werd het langer en dikker. Eigenlijk groeide het precies zoals de bomen gegroeid waren. Ja, het leeft echt, ik bedoel, het brandt, zei Diggory. Zo was het, hoewel het kleine vlammetje in de lantaarn natuurlijk haast niet te zien was bij dat felle zonlicht, of je schaduw moest er net op vallen. Opmerkelijk, heel opmerkelijk, mompelde oom Andreas. Zelfs ik had nooit kunnen dromen dat dit soort toverkracht zou bestaan. We zijn hier in een wereld waar alles, zelfs een straatlantaarn, gaat leven en groeien. Uit wat voor soort zaad zouden straatlantaarns groeien? Begrijpt u dat dan niet, zei Diggory. Hier is die staaf neergekomen die ze thuis van die straatlantaarn had afgerukt. Hij is in de grond weggezakt en nu komt hij op als een jonge straatlantaarn. Alleen was het nu al niet meer zo jong. Toen Diggory dat zei, was de lantaarnpaal al even groot als hij zelf. Oh, natuurlijk, verbazingwekkend, zei oom Andreas. En hij stond harder in zijn handen te wrijven dan ooit. Ze hebben me uitgelachen om mijn toverkunst. Die stomme zuster van me denkt dat ik gek ben. Ik vraag me af wat ze nu wel zullen zeggen. Ik heb een wereld ontdekt waar alles barstens vol leven en groei zit. Columbus, over Columbus praten ze. Maar wat is nou de ontdekking van Amerika vergeleken bij dit? De zakelijke mogelijkheden van dit land zijn onbegrensd. Breng een paar oude stukken ijzer hier naartoe, begraaf ze en hup, daar komen ze op als splinternieuwe locomotieven, oorlogsschepen, alles wat je maar wil. Nou, dat kost allemaal niets. En in Engeland kan ik ze voor de volle prijs verkopen. Zo word ik miljonair. En dan dat klimaat. Ik voel me nu al 20 jaar jonger. Ik kan er wel een kuuroord van maken. Een goed sanatorium hier kan wel 200.000 per jaar opbrengen. Nou, ik zal mijn geheim natuurlijk wel aan een paar mensen moeten vertellen. Maar eerst moeten we zien dat dat monster wordt afgeschoten. U bent precies zoals de heks, zei Polly. Het enige waar u aan denkt, is dingen doodmaken. En dan ikzelf nog, ging oom Andreas verder in een gelukzalige droom. Wie weet hoe lang ik wel zou blijven leven als ik hier kwam wonen. En dat is een belangrijk punt als je al 60 bent. Het zou me niets verbazen als ik in dit land geen dag ouder werd. Verbazingwekkend, het land der jeugd. Oh, 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 riep Diggory uit, het land der jeugd, denkt u dat echt? Want hij dacht natuurlijk aan wat tante Letty gezegd had tegen de dame die de druiven was komen brengen. En zijn hart stroomde vol met heerlijke hoop. Oom Andreas, zei hij, denkt u dat er hier iets is waar moeder weer beter van kan worden? Waar heb je het over, zei oom Andreas, het is hier geen apotheek, maar zoals ik zei, ach, u geeft geen sikkepit om haar, zei Diggory woedend. Ik dacht dat u misschien om haar zou geven. Tenslotte is ze evengoed uw zuster als mijn moeder. Nou ja, het geeft ook niet. Ik ga in ieder geval aan die leeuw zelf vragen of hij me kan helpen, als u dat maar weet. Hij draaide zich om en liep met grote passen weg. Polly wachtte even en ging hem toen achterna.